Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 26, vers 2 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen en doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, vers 2 en 8. Gemeente, Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, Te beginnen bij vers 21 tot en met vers 43. Marcus 5, vers 21 tot en met 43. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Het 5e gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: Gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Het 9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we verder Marcus 5 vanaf vers 21 tot het einde. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij voelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste der synagoge, zeggende: uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita, kumi. Het welk is zijnde overgezet: gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven.
Gemeente, daar zijn de collecten van morgen, vandaag, voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. En terwijl we die gaven inzamelen, onze diaken, en dan gaan we zingen uit Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vers 8, zie op mij in gunst van boven. En vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, vers 4, 8 en 10. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal willen we Gods woord preken uit Markus 5, vers 25 tot en met 29. Markus 5, vers 25 tot en met 29. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want ze zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Jezus en de bloedvloeiende vrouw, haar diepe ellende, vers 25 en 26. Haar enige toevlucht, vers 27 en 28. Haar volkomen genezing, vers 29. Dus Jezus en de bloedvloeiende vrouw, haar diepe ellende, haar enige toevlucht, haar volkomen genezing. En zo begint onze tekst. Vers 25, dat kleine woordje en. Petrus, Marcus, die heeft het beschreven, maar Petrus heeft het verteld. Beschrijft de weg van de Zoon des Mensen, de zaligmaker, naar het kruis. Want het Marcus-evangelie, waar we zo in deze weken bij stilstaan, is het evangelie bijzonder ook wel van het lijden van de Heere Jezus. Een derde van het Marcus-evangelie gaat over de laatste lijdensweek van de Heere Jezus. En vanaf het begin van het Marcus-evangelie wordt al duidelijk dat de schaduw van het kruis over de levensweg van de Heere Jezus valt. En Marcus die legt ook heel veel nadruk op de daden van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, de wonderen die de Heere Jezus doet, die vertelt hij heel veel, Marcus. En die wonderen, die onderstrepen eigenlijk zijn woorden. Hij onderstreept zijn woorden door zijn daden. En hij toont in zijn wondertekenen zijn werk. De wonderen zijn tekenen van zijn werk, bewijzen van zijn werk. Waar is die voor gekomen? Nou, Marcus zegt het in de kerntekst van Marcus 10 vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daarvoor is hij gekomen, om zijn ziel te geven als een losprijs. Om voor zijn volk de prijs te gaan betalen. Daar gaat het om. Dat is de kern van het evangelie, ook van het evangelie van Marcus. En zo komen we de Heere Jezus hier tegen. Na de storm op het meer van Galilea, Marcus 4 lezen we daarover, nog niet zo lang geleden is daarover gepreekt ook. Na de genezing van de bezetene in Gadara, dat is aan het begin van hoofdstuk 5, daar aan de overkant van het meer van Galilea, die bezeten man die genezen wordt, komt de Heere Jezus weer terug in Capernaum. En jongens en meisjes, de vorige keer dat de preek over Marcus ging, toen kwamen we de Heere Jezus ook tegen in Capernaum. Zijn stad, zo wordt Capernaum wel genoemd, omdat de Heere Jezus daar zijn woonplaats genomen had. En hij is daar ook nu weer, te midden van een grote schare. En een schare, dat is een schare mensen, een grote groep mensen. En dan komt Jairus bij hem. En ja, dat hebben we net gelezen, dat die overste van de synagoge van Capernaum zo in nood is over zijn dochtertje, over zijn dochter van 12 jaar. Ze is zo ernstig ziek. En wat heeft Jairus daar gesmeekt? Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat ge komt en de handen op haar legt. En dan gaat de Heere Jezus mee met Jairus. En die mensen die gaan allemaal mee. Want ze denken, nu gaan we een wonder zien. En dan op de weg, Je zou zeggen, onderweg naar Jairus gebeurt er nog een wonder. Bij Matthäus staat dat tussen haken. En hier lees je het ook in vers 25 tot en met 34. Dan is de Heere Jezus op weg naar Jairus. En straks zal blijken dat het dochtertje zelf al gestorven is. Dan wordt ze opgewekt uit de doden. Talita kumi, we hebben het gehoord. Maar onderweg gebeurt er nog iets. En bij die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw hopen we drie keer stil te staan rond het heilig avondmaal. Dat is eigenlijk een geschiedenis zo wat er in het gaan van de Heere Jezus naar Jairus gebeurt. Met Johannes zegt hij laat niets van zijn kostbare ogenblikken verloren gaan. Hij laat geen tijd verloren gaan. Hij gaat door het land goed doen. Dan is hij op weg naar Jairus en nu doet hij ook nog een ander wonder. En in dat wonder, hè, en door dat wonder heen, beproeft hij ook weer Jairus. Dat is ook nog weer iets wat uit deze geschiedenis blijkt. Maar we letten nu op die bloedvloeiende vrouw. En gemeente, zo gaat de Heere, de Heere Jezus, zijn de deugden van zijn vader verheerlijken. En dan toont hij zijn macht en zijn liefde en zijn genade. En dat doet hij alles op zijn tijd en op zijn wijze, maar alles met dat doel om zijn volk te gaan verlossen. En waar gaat het nu om, gemeente, in het dienst van voorbereiding voor het heilige avondmaal? Het gaat om het werk van de Heere Jezus Christus, die zijn ziel geeft, zijn leven geeft tot een losprijs, een rantsoen voor velen. Het gaat in het heilig avondmaal ook om de Heere Jezus. Als hier volgende week zondag de tafel staat, dan is die tafel bedekt met een wit laken. En dan wordt brood en wijn op neergezet, hè? De kan en de bekers en het brood. En dan wordt daar weer een doekenkleed overheen gelegd. En als we dan in de kerk komen, dan zien we alleen die witte tafel. En dan na de preek, dan wordt het heilig avondmaal bediend. Dan wordt dat kleed weggehaald, jongens en meisjes. En dan zie je brood, wijn. En dan moeten we alleen maar denken aan de Heere Jezus Christus, zijn werk. Dat hij nu in deze wereld gekomen is om zijn leven te geven voor al zijn kinderen. En dan worden Gods kinderen genodigd aan die tafel, opdat ze dat brood en die wijn zullen krijgen en dan zullen denken aan hem en zullen geloven in hem. En dat is een werk van de Heilige Geest. Want dan wijst dat heen naar dat werk van de Heere Jezus. En dan gebeurt het aan die tafel, als de Heere dat geeft en als de Heilige Geest dat in het hart geeft, dat je niet alleen een stukje brood krijgt of een slokje wijn drinkt, maar dat de Heilige Geest je brengt bij dat werk van de Heere Jezus, om dat te mogen overdenken. Daar gaat het om. Dus hier worden alleen mensen genodigd die een band hebben van het geloof, dat ware geloof met de Heere Jezus Christus. Die hem nodig hebben gekregen. En daar gaat het nu over, ook in de preek van deze bloedvloeiende vrouw. Ik las een preek van de week over de bloedvloeiende vrouw van dominee J.W. Kersten. Hij zegt in die preek, zoals hij dat vaak zo kernachtig kan zeggen, als u nu wilt weten of u nieuw leven kent, dan moet u maar eens goed luisteren. Als je nu wil weten of dat werk van de Heere in je hart is, dat nieuwe leven, luister dan maar eens goed. Met het gebed, beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog, al wetende, steeds open lag. Haar diepe ellende en een zekere vrouw. Zo lezen we hier, hè, in vers 25. Te midden van die dringende scharen van al die mensen, hè, die nieuwsgierige mensen die meelopen met de Heere Jezus, die eigenlijk wel genoeg hebben aan zichzelf, ze vinden zichzelf wel goed, ineens de aandacht voor een vrouw. Het is een hele lange zin. Kijk maar, vers 25, dat loopt helemaal door tot vers 27. Dat is één zin. Het is een vrouw. Tegenover die geachte Jairus, waar die mensen, joh, daar komt Jairus. En in het gezin van Jairus is een grote zorg. Zijn dochtertje van 12 jaar is dodelijk ziek. En iedereen kent Jairus en ze kijken naar Jairus en ze lopen met Jairus mee. Maar kijk nu eens, zegt Marcus. Waar nu niemand op let, daar is onder al die mensen ook nog een vrouw. Een onbekende vrouw. Je weet haar naam niet. Marcus noemt haar naam niet, Petrus niet en het andere evangelie. We weten haar naam niet. Hoe heeft ze geheten? Dat weten we niet. Ze is een schuchtere vrouw. Een wat verlegen vrouw. We zeggen wel eens een naamloze vrouw. Ze heeft natuurlijk wel een naam gehad, maar wij weten haar naam niet. En we weten ook niet eens hoe oud ze is. Een zekere vrouw. Het is wel een vrouw die door God van eeuwigheid is gekend en geliefd en bemind. Deze vrouw is verkoren door de Vader, gekocht door de Zoon en ze wordt geleid door de Heilige Geest. Nou mensen, dan heb je alles. Dat voelt die vrouw op dit moment niet, maar het is wel zo. Je hoeft helemaal niet belangrijk te zijn. Je naam hoeft nog niet eens, ja, bekend te zijn. Als je maar zo iemand mag zijn als deze vrouw. Misschien helemaal van achter, in de kerk of thuis. Of zomaar tussen de mensen. Een jongen, een meisje, een jongere, een volwassene, een oudere, een zekere vrouw. En wat is er met die vrouw? Ze heeft 12 jaren de vloed des bloeds gehad. Zo staat hier, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Nou, in één woord, haar totale ellende, haar diepe ellende. Zolang dat dochtertje van Jairus leeft, want dat meisje is 12, zolang is die vrouw al ziek. Dus dat dochtertje is 12 jaar en die vrouw is al 12 jaar ziek. Een ernstige kwaal. Wat heeft ze? De vloed des bloeds, staat er. Nou, ze verliest dus doorlopend bloed. Dus niet alleen bij die vrouw tijdens de maandelijkse menstruatie. Als een meisje, een vrouw ongesteld is en bloed verliest. Maar je zou kunnen zeggen, die vrouw die is altijd ongesteld. Ze verliest steeds doorlopend bloed. Dus we kunnen wel voorstellen, die vrouw die is heel zwak. Maar weet je wat ook heel erg is? Die vrouw is ook onrein. Ze is zwak. Ze voelt zich eigenlijk nooit goed. Maar ze is ook onrein. Want in Leviticus 15 lees je, hè, over die vrouwen die vloeiende zijn. Die vrouwen die in de menstruatie zijn. Die moeten 7 dagen in de afzondering zijn. En al wie zo'n vrouw aanroert, aanraakt, die zal onrein zijn tot aan de avond. Dan was je dus 7 dagen onrein als je ongesteld was. En wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering van de vloed haars bloeds vloeien zal, dan zal ze, ik zeg het nu even met eigen woorden, u kunt het nalezen in Leviticus 15... Al de dagen van dat vloeien zal ze onrein zijn. Dus die vrouw is altijd onrein en moet altijd in de afzondering leven, al 12 jaar. Het bed en de andere dingen die ze aanraakt, die zijn dan ook onrein en zo leeft ze helemaal geïsoleerd. Ze mag bijvoorbeeld niet in de tempel komen, maar naar anderen toe, dat is natuurlijk ook een heel probleem. Die moeten allemaal afstand van haar houden. Ze leeft helemaal in het isolement. Dat is eigenlijk haar diepe ellende. En gemeente, nu is het zo met de zonde ook. Onze zondekwaal maakt zwak. Wij gaan allemaal aan onze zonde een keer sterven. Want we moeten stervende sterven omdat we gezondigd hebben. En de kwaal van de zonde maakt ons onrein. Deze vrouw is al 12 jaar onrein. En wij moeten zeggen vanaf het uur van onze ontvangenis, vanaf voor onze geboorte al zijn we onrein. Want ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik ben onrein, mijn hele leven is onrein, van het hoofd tot de voeten onrein. En wat ben ik daardoor ellendig, hè? Ik ben uitgestoten, gescheiden van God en van mijn naaste. En dat is nu op weg naar het avondmaal ook wat we moeten onderzoeken. Want we moeten natuurlijk lezen in het avondmaalsformulier. Het heilig avondmaalsformulier, dat is de beste voorbereidingspreek. En als dan dat eerste stuk gaat over dat zelfonderzoek, dan zegt het avondmaalsformulier ten eerste bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigen. Dat moeten we ten eerste doen. Onze ellende overdenken dat we zondaren zijn. En dat we dat zijn vanaf het allereerste begin van ons leven. Gescheiden van God en gescheiden van onze naaste. Zoals we dat in de zondagen van de catechismus op dit moment ook horen. En gemeente, dan gebeurt daar dat wonder op weg naar Jairus zomaar tussendoor. Dan zegt dominee J.W. Kersten in die preek, er valt uit de eeuwige onuitputtelijke zee van zijn barmhartigheid en zondaarsliefde zomaar een druppeltje ernaast. Een druppeltje uit die onuitputtelijke zee van Jezus barmhartigheid en zondaarsliefde, een druppeltje ernaast voor die vrouw. Zou je er niet om bedelen vanmorgen om een druppeltje uit die oceaan van zijn barmhartigheid en zondaarsliefde? En kijk nu eens nog wat meer naar die ellende. En ze had veel geleden, vers 26, van vele medicijnmeesters. En al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Dus in 4 korte zinnetjes wordt haar diepe ellende getekend. Ze heeft veel geleden, al het hare ten koste gelegd, geen baat gevonden. En het was veel eer erger geworden. Zie je die 4 zinnen? En wat heeft ze gezocht naar genezing? Maar wat heeft ze geleden van veel medicijnmeesters? Dat betekent, in iedere stad en dorp was wel een dokter. En die dokters die konden haar niet helpen. Ze heeft het bij deze dokter geprobeerd. En die dokter zei op een gegeven moment, ja, ik kan jou ook niet helpen. Ja, maar misschien in dat andere dorpje dan. En weer een dokter. En misschien dan nog in die andere stad proberen. En zo hebben heel veel dokters haar bekeken. En ze moesten allemaal tot de conclusie komen, we kunnen u niet meer helpen. We hebben niets meer. En alles van haar werd ten koste gelegd. Dat betekent die dokters die werden rijk van haar en zij werd steeds armer, want ze moesten natuurlijk die dokters wel betalen. En het was mislukt, ze had geen baat gevonden, niets had haar geholpen. En het was veel eer erger geworden. Ze krijgt hoe langer hoe meer de dood voor ogen. Want als die laatste dokter nu ook niet meer kan helpen, wie kan haar dan nog wel helpen? Ze komt aan het einde met al haar werken. Geen dokter meer, geen geld meer, geen hulp meer, geen leven meer. Dat is de toestand van deze vrouw. Maar daartegenover gaat die zondaarsliefde en die barmhartigheid van de Heere Jezus Christus en zijn genade veel heerlijker schitteren. Haar diepe ellende. Herkennen we er iets van? Zijn we in onze ellende ook al bezig gegaan om al die dokters te bezoeken? Als de Heere in ons leven komt en ons aan die zondekwaal ontdekt, dan ga ik toch ook proberen om van die kwaal af te komen. Dan ga ik die dokters aflopen, dan ga ik die medicijnen toch proberen. Je probeert toch alles om van je ziekte af te komen, mensen. Dat is toch in het gewone leven zo. En dat heeft die vrouw ook geprobeerd. En zo is dat geestelijk ook. Dan ga ik mijn medicijnen proberen. Dan heb ik nog wel een medicijn van mijn innige gebeden en mijn hartelijke gebeden. Of die tranen die ik schrei over de zonde, die ik huil over mijn zonden, die zo kostbaar zijn. En die worstelingen in de nacht misschien wel, waar ik zo bezig ben met mijn ziel op reis naar de eeuwigheid. En die goede bedoelingen dat ik nog eens probeer goed te doen en nog eens wat beter en nauwgezetter te leven. En die onvergetelijke kerkgang misschien, waar de Heere tot je ziel sprak, ik wil het vasthouden. En die aangename gesprekken ook met een ander kind van God of verschillende kinderen van de Heere. Of dat huisbezoek wat misschien zo goed mocht zijn. En dat leven van mij wat toch eigenlijk steeds beter wordt, wat ik althans ga proberen. En zo loop ik van dokter naar dokter en van medicijnmeester naar medicijnmeester. Dat nog eens proberen, dat kan misschien nog helpen. En zo zoek ik het eigenlijk altijd bij een ander en ook nog bij mezelf. Maar ik ga die grote zielenarts voorbij. Die grote medicijnmeester. Die allergrootste dokter. Die zaligmaker ga ik voorbij en dan word ik steeds armer, steeds ellendiger. Ja, dan kom ik aan een einde met alles van mezelf. En dan heb ik nog maar één ding voor ogen en dat is de dood. Ik moet gaan sterven, want die ziekte die leidt me tot de dood, de zondeziekte tot de dood. Herken je er iets van? Zit je misschien zo in de kerk of thuis mee te luisteren? Dat je zo aan een einde komt met alles en wat je ook probeert, maar zo hopeloos. Ik lig midden in de dood. Dat is ook zo'n zinnetje in het avondmaalsformulier. Maar dat de Heere dat aan het leren is in je leven. Ik lig midden in de dood. Wat ik ook probeer, wat ik ook doe, wat ik ook laat. Maar er is bij mij eigenlijk alleen maar de dood. Of ben ik altijd nog te goed, te rijk, te gezond voor Jezus, dat ik helemaal geen werk voor hem heb? En dan zien we hier ook in het tweede punt haar enige toevlucht. Want kijk eens wat er staat in 27, deze van Jezus horende. Die vrouw die gaat van Jezus horen. En natuurlijk, dat was een gerucht van Jezus in dat hele omliggende land. In vers 1, of in hoofdstuk 1 hebben we dat gelezen. Hè? Dat gerucht ging voort in dat hele omliggende land. Dat hebben we gehoord bij die geschiedenis van die bezetenen in de synagoge van Capernaum. En velen met kwalen, die komen, hè, en die bidden of hij hem aanraken wil. Daar heeft ze van gehoord. En dat horen doet haar komen. En gemeente, nu is er verschillend horen. Want nu zie je in deze geschiedenissen van Marcus heel veel mensen die komen naar de Heere Jezus. Die hebben ook van hem gehoord. Al die mensen, ze verdringen hem. Ze lopen heel dicht bij Jezus. Ze duwen tegen hem en ze kijken naar hem. Ze horen van Jezus en ze gaan er ook naartoe. En ze verdringen anderen en straks gaan ze hem weer verlaten. In een andere evangelie van Johannes, dan lees je dat een heleboel mensen zeggen, nou deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan gaan ze weer, dan gaan ze weer weg van hem. En zo horen ze wel van Jezus, van zijn gerucht, en ze komen ook wel naar Jezus toe, maar het blijft allemaal aan de oppervlakte en blijft allemaal afstandelijk. En dat moeten we ook eerlijk zeggen en onderzoeken op weg naar het heilig avondmaal. Van Jezus horen, oppervlakkig van Jezus horen, oppervlakkig naar Jezus toe gaan, dat wil nog niet altijd zeggen dat we dat met ons hart doen. Dat kan ook oppervlakkig, daar moeten we ook ernstig voor waarschuwen. Want oppervlakkig en uiteindelijk afstandelijk aan het heilig avondmaal komen, dan kunnen we wel een stukje brood eten en een slokje wijn drinken, maar dan laat dat ons uiteindelijk leeg. Maar het gaat hier om dat horen van die vrouw. Ze hoorde van Jezus. En zij hoorde zoals zij dat hoorde in haar ellende. Die ene die kan me nog maar helpen. En nu gaat ze komen en de Heere Jezus zijn kleed aanraken. Ze mag het horen met doorboorde oren in de nood van haar leven. En gemeente, dat is nu nodig, dat ik ga horen van Jezus. Want anders hoor ik wel van Jezus. Natuurlijk, ik weet wel van Jezus. Ik hoor daarover preken, ik lees daarover. Maar dat we het toch eigenlijk niet horen. Maar dat we het in de nood van ons leven gaan horen. En dan gaan horen dat er maar één is die ons redden kan. Eén is die ons helpen kan en verlossen kan. Dat is nodig, dat in de nood van ons leven onze oren zijn geopend voor één wiens naam is Jezus. Daar komt het op aan. Van de week stonden we bij het graf, of waren we in de rouwdienst, en werd ook dominee Blok, L. Blok, begraven. En wat heeft hij veel gepreekt in onze gemeente. En dat werd ook nog aangehaald tijdens de rouwdienst. Stond in het RD jaren geleden een interview met hem. Waar gaat het nu om? Die ene zin. Toen zei hij, waar het op aankomt is dit. De mens moet kopje ondergaan opdat Christus waarde krijgt in het leven. Eigenlijk is dat in die ene zin samengevat. Als het ware alles verliezen. Alles kwijtraken. Opdat de Heere Jezus waarde mag krijgen in je leven. Dat is bij die vrouw. Die gaat als het ware met alles kopje onder. En dan hoort ze van Jezus. En dat is in de nood van je leven. Dan wordt dat je enige toevlucht. Want ze kwam van onder de scharen. En dat is een zeker komen. Die wordt getrokken, hoor, naar de Heere Jezus. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Daarom komt. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Want het is ook zo een nederig komen, want ze komt... Kijk eens, jongens en meisjes, van achteren. Ze gaat niet zo van voren naar de Heere Jezus, dat ze door alles heen dringt en zegt, ga eens even opzij, ik moet bij de Heere Jezus komen, ik moet hem zien. Ze komt van achteren, want ze is zo onwaardig. Ze mag daar eigenlijk helemaal niet bij komen, ze is zo onrein, 12 jaar onrein. Je mag een ander helemaal niet aanraken als je onrein bent. En toch dringt ze door die scharen heen. Ze breekt door, want het kan niet meer anders. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot hem gaan. Het is haar enige toevlucht. Die geraakte, die kwam door het dak. He, Marcus 2. En die vrouw die breekt door de scharen. Op hoop tegen hoop. Want ik moet bij Jezus zijn. Daar is geen andere weg voor mij. Niemand kan me meer helpen. Ik zal naar hem moeten komen. Of ik zal gaan sterven. En dat doorleeft ze. Dat voelt ze tot in het diepste van haar hart. Het is komen tot Jezus. Of het is sterven. En kijk, als de Heere gaat trekken, ook richting het heilig avondmaal, dan is dat ook altijd in die gang van dat zekere komen als de Heere gaat trekken. Maar ook dat nederige komen, hè. Het is bij mij alleen maar onreinheid en ik mag het eigenlijk niet, maar ik kan niet anders. En ook dat noodzakelijke, want het is zonder Jezus de eeuwige dood, gemeente. En dan mogen ze soms komen van achteren uit de scharen. Om die zoom van zijn kleed aan te raken. En gemeente, er kan ook een komen zijn in onkunde. Die scharen, dat zei ik al, die wisten niet wat ze met Jezus moesten doen. In blindheid, die kende Jezus niet. In brutaliteit, tegen beter weten in. En daarom, hoe kom ik ook aan het heilig avondmaal? Deze van Jezus horende kwam van achteren. Nederig, maar ook zo nodig. En raakte de zoom van zijn kleed aan. Daar gaat het om. Ze raakte de zoom van zijn kleed aan. Dat is de kern van de geschiedenis. Dat is dat werkwoord aan het einde van 27. Dat is die hele lange zin, weet je wel, van 25 tot 27. Daar staat één werkwoord in, aanraken. De zoom van zijn kleed. Als niemand kan helpen, dan kan hij helpen. Dat is een gelovig aanraken. Hij wil helpen, hij zal helpen. En ze worden uit zichzelf uitgedreven om die zoom van zijn kleed aan te raken. Want het gaat om de zoom van zijn kleed. Het gaat om de kleed van de Heere Jezus. Het gaat om de Heere Jezus zelf. Dan gaat ze in haar totale krachteloosheid hem aangrijpen in zijn kracht. In zijn sterkte. In haar algehele onreinheid grijpt ze hem aan in zijn reinheid. En dan pakt ze de zoom van zijn kleed. Kijk eens goed naar die zoom. Er zitten van die kwastjes aan. Van die snoertjes. Hemelsblauwe draden. Die herinneren nog aan Gods geboden. Je kunt het lezen in Numeri 15 en in Deuteronomium 22. En dan grijpt ze de zoom van zijn kleed aan. Even aanraken. En dan weer weg. Want ze zeiden: indien ik maar alleenlijk zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Als ik maar zijn klederen mag aanraken. Dat is in haar hart, hè? Dat zegt ze van binnen in haar hart. Stil in haar hart. Het is een sterk geloof, hè? Ze gelooft niet alleen als Jezus haar aanraakt, net als bij Jairus, hè, van kom naar mijn dochtertje toe, dat ze dan genezen zal worden. Maar ze weet ook, ze zal genezen als ik Jezus aanraak. En zo komt ze. Met een sterk geloof. Ik zal gezond worden. Een toevluchtnemend geloof. En ik zal gezond worden. Dat geloof dat neemt de toevlucht tot de Heere Jezus. Ik zal gered. Ik zal genezen worden, want hij is Jezus, de Zoon des mensen, de zaligmaker, de sterke toevlucht. Herken je die zielsoverleggingen van binnen in je hart? Want ze zeiden: wat zijn dat nu voor mensen die volgende week aan het heilig avondmaal genodigd worden? Nou, dat zijn mensen die hun leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. En daarmee bekennen, belijden dat ze zelf midden in de dood liggen. Ik lig midden in de dood. Ik moet sterven zonder Jezus. En ach, wat zou gij mij toch geven? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat doorleven die mensen. Psalm 38, vers 21 en 22. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet, Heer. Ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38, vers 21 en 22. Thank you. Jezus en de bloedvloeiende vrouw, haar diepe ellende, haar enige toevlucht, haar volkomen genezing. En terstond, vers 29, terstond, woord van Marcus, is de fontein haars bloeds opgedroogd en ze gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Direct is ze genezen. Terstond. Gods werk, Jezus' werk is volmaakt. Dat bloed vloeien, dat houdt acuut op. Jezus stopt die onreine bron bij die vrouw. Die zoon des mensen, de zaligmaker, neemt de oorzaak van haar kwaal, van haar ziekte weg. De oorzaak van haar ziekte was dat bloed vloeide. Dat wilde maar niet stoppen en nu gaat de zaligmaker dat laten stoppen. De fontein van haar bloed, de bron van de onreinheid stopt. De vloed van haar bloed stelpt. Deze onreine wordt rein. Kijk eens wat die zaligmaker doet. Daar is hij voor gekomen. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. En wat betekent die losprijs? Ja, dat is dat betaalmiddel. Al die zonden die kunnen stoppen door het werk van de Heere Jezus Christus. Dat is de prediking. Dat is hier zomaar verborgen nog, hè, op die weg, al die mensen eromheen. Maar dat is de kern. Die zaligmaker kan de zonde stoppen. Hoor je het, jongens en meisjes? Die zaligmaker kan de zonden in jouw hart ook stoppen. Die bron van de zonde, die kan hij goed maken. We hebben vorige week gehoord, hè, dat we zo slecht zijn, zo verkeerd vanaf het allereerste begin. Zo verdorven, maar nu een zaligmaker, jonge mensen, die de bron aan kan pakken in je leven. Dat is een wonder. Dat is een boodschap die je vandaag mag horen. Gemeente, alle leeftijden betrekken we er natuurlijk bij. Of als je het oudste lid van de gemeente, met je onreine hart, maar die zaligmaker kan het stoppen, hoor. Hoor je het? Genezen, terstond, de kracht van dat werk van Jezus. Hij wordt niet onrein. Kijk, als die vrouw aan iemand aanraakte, dan was je zelf ook onrein. Dus iedereen die bleef weg van die vrouw. Moest voorstellen wat dat voor haar geweest is. Maar Jezus wordt niet onrein doordat die vrouw hem aanraakt. Natuurlijk niet. Hij is de reine zaligmaker. En door die reine zaligmaker worden nu juist onreine zondaren rein. Hij wordt niet onrein door een onreine zondaar. Nee, zeker niet. Hij maakt die onreine zondaren rein. Hij maakt ze schoon van de zonde. Hij neemt die onreinheid op zich, want daartoe is hij toch gekomen om zijn ziel te geven tot die losprijs voor velen, voor die onreinen, voor die buitenstaanders. Dat gaan we toch volgende week zondagmorgen zien aan de heiligavondmaalstafel, dat hij de vloek op zich heeft genomen, op zich heeft geladen, opdat hij zijn volk met zijn zegening vervullen zou. Kinderen des Heren, kijk dan naar die tekenen, hè. Volgende week zondag, als de Heer het geeft, dat de Heer die doeken is wegtrekt, dat kleed is wegtrekt. Maar dat de Heilige Geest die nevels dan eens op zou doen klaren. En dat je zou zien, hè, dat werk van die zaligmaker, zijn zegening, door hem, door Jezus, kan de fontein van mijn zonde gestelpt worden en kan die fontein van mijn zonde stoppen. O, dan ga je in die zaligmaker alles zien wat tot je zaligheid nodig is. En dan wil de Heere dat wel eens bevestigen aan zijn tafel. Ik voor u, ik die onreine bron bij u en voor u stoppen. En ze gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Die vrouw die voelt het. Die vrouw die weet het. Die vrouw die voelt het, dat heeft ze 12 jaar niet gevoeld. Maar nu voelt ze het. Van die kwaal is ze genezen. Dat is een totale verandering. Zo ziek, zo zwak, zo ellendig, zo hulpeloos, zo machteloos, zo krachteloos, zo hopeloos als ze was. En nu is ze volkomen genezen. Volkomen genezen van die kwaal. Van die kwaal. Lees kanttekening 27 er even bij. Van die geesel staat er. Zo zou je dat woord ook kunnen vertalen. Want die kwaal heeft haar gegeeseld. 12 jaar lang. Die kwaal was voor haar een geesel. Er zijn mensen die begrijpen dat onder ons. Een kwaal, een ziekte als een geesel. Heel je leven doortrekt. Maar nu is zij ook van deze kwaal genezen. En dan zie je in dat Griekse woord, de vorm van dat Griekse woord, ze was van die kwaal genezen. Dus dan kun je zeggen, ze genas zichzelf niet. Nee, dat deed de Heer, dat deed Jezus, dat deed de zaligmaker. Hij genas haar. Daar was zij zelf helemaal lijdelijk in. Ja, ze is natuurlijk gekomen, maar dat was ook allemaal omdat die zaligmaker haar trok. En nu is ze genezen, dat is door hem. Dat is dat eenzijdige, soevereine werk van God. Die handeling van God uit. En dat Griekse woord, perfectum, dat werkwoord, dat wil eigenlijk ook zeggen, het is volkomen, het is perfect. Laat ik het zomaar zeggen, ze is volkomen genezen. Wat een verlossing. Wat een bevrijding. Jezus. Deze medicijnmeester, zoals hij is er maar één. Dat heeft die vrouw daar op die weg gevoeld. Al die medicijnmeesters die ze achter nagelopen was. Die zijn uiteindelijk allemaal op de achtergrond gekomen. Maar zoals hij is er maar één. Die vrouw die heeft iets ervaren van... Wat die discipelen ervaren hebben op dat meer. Hoedanig één is deze. Zoals hij is er maar één. En dat voelt ze in haar lichaam. En dan denkt ze, nu ga ik weer stilletjes naar huis. En dan ga ik dat wonder bewonderen. Van die verlossing. Van die bevrijding van die geestel. Want nu heb ik bij deze medicijnmeester alles gekregen. Zonder prijs en zonder geld. Die andere medicijnmeesters, die dokters. Ja, daar stond de kassa naast. Hè. Die moesten altijd maar betalen. Maar deze medicijnmeester. Die geneest. Zonder geld. En zonder prijs. En bij hem heeft ze wel baat. En wordt alles goed. Wat kun je daar nu ook mee bezig zijn, hè? Kinderen des Heren, met die vraag is nu allemaal goed? Ben ik nu volkomen genezen? Die tweede vraag van het avondmaalsformulier van dat zelfonderzoek. Of al mijn zonden om het lijden en van het sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Is dat nu zo? Mag ik dat nu weten? En voor wie is er dan plaats aan dat heilige avondmaal? Nou. Voor die mensen die buiten Jezus niet meer kunnen. Die in een vastlopende weg in de doorleving van hun ellende van Jezus hebben gehoord. En tot hem zich ter genezing wenden. En weet je wat de Heere Jezus nu wil aan het heilige avondmaal? Als die mensen dan zich tot hem wenden. En ook met al die vragen of ze nu wel volkomen genezen zijn en of ze nu wel een volkomen geloof hebben enzovoort. Dan wil hij zulke mensen aan zijn tafel daar wel eens de bevestiging van geven. Dan legt hij die tekenen in hun handen. En dan wil hij daar wel eens onderwijs over geven. En dan zegt hij, dat zijn nu de panden van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou, dat wist die vrouw, de dood. En daar ga je ook iets van leren. De eeuwige dood had moeten sterven. Mijn lichaam heb gegeven aan het kruis. En mijn bloed. En dat ik dat nu voor u heb gedaan, dat rantsoen. Dan wil de Heere aan zijn tafel dat rantsoen laten zien. En zijn kinderen op laten wassen in de genade en in de kennis van die Heere en zaligmaker Jezus Christus. Want dat heilig avondmaal is tot versterking van dat zwakke geloof. En dan wil de Heere aan zijn tafel de verzekering geven aan zijn kinderen. Nou, gemeente. Zitten er nu mensen vanmorgen in de kerk? Ja, die zitten er. En thuis. En misschien wel in het ziekenhuis. Haar diepe ellende. Lijden, verarmen, mislukken, sterven. Dan hou je alleen maar de dood over. En misschien al wel vaker aan het heilige avondmaal geweest. Maar alleen maar de dood overhoudt. Maar dan ook haar enige toevlucht. Horen, komen, overleggen en aanraken. Ga die geschiedenis nog maar eens na. Heb je van Jezus gehoord? In de nood van je leven. Daardoor niemand meer geholpen kon worden. Alleen maar door hem. Haar volkomen genezing. Die reine is te midden van de onreine zondaren. Maar hij weet wie hem nodig heeft. Heb ik als een onreine werk voor Jezus in mijn leven? Zoekenden word je steeds armer en minder. En ga je toch nog niet naar Jezus? Is je portemonnee misschien nog te vol? Die dokter nog eens proberen. En die dokter, en misschien dat dorpje daar nog eens, en dat stadje. O, geef je nu eens over. En laat u zaligen, want echt, er is maar één medicijnmeester die helpen kan. En kinderen des Heren, die reinen, Jezus betaalt de losprijs voor de onreinen. Die reinen, Jezus. Die betaalt de losprijs voor de onreinen. Dan is er toch geen ander plekje. Geen beter plekje. Dan aan de zoom van zijn kleed. Amen. Laten we eindigen met gebed. Ach Heere, geef de lessen. De weg ook die door deze geschiedenis loopt, die lijn die getrokken wordt, ook die geestelijke overleggingen. Geef het in ons hart, Heere. Gans hulpeloos tot die zaligmaker gevloden, gevlucht, zal hij toch ten redder zijn. Gedenk zo de gemeente, laten we eerlijk met onszelf handelen op reis naar de eeuwigheid. En wilt u ook uw kinderen toch ook zegenen, ook rondom de bediening. En ook die u zoeken in al hun zielsverdriet, mochten ze maar aanhouden en moed grijpen. En mag hun hart ook vrolijk leven. En mogen die nooddruftigen uw goedheid niet verachten. Want uw gevangenen, ze zullen toch nooit begeven worden en verlaten worden. Zegen ons in het overige van deze dag. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst. En ons in de klassesgemeente. En vanavond in de doopdienst, Heren. Zou u dat achttal doopouders willen gedenken. Die kinderen die gedoopt zullen worden. En wilt u ze gedenken, Heren, in uw gunst. En mogen we zo in deze dag uw gunst nog ervaren, om de Heere Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. Thank you. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.